Geloof, liefde en hoop. Nee, zult u zeggen, die volgorde is anders. Ja, dat is wat we het meest kennen uit 1 Korinthe 13. Geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. Alleen het bijzondere is, die drie woorden, die komen in meerdere teksten bij elkaar, komen we die tegen. En ik noemde de volgorde zoals die staat in Colossense 1. En daar willen we beginnen. Colossense hoofdstuk 1. Colossense hoofdstuk 1. Vers 3. Daar dankt Paulus. En dan zegt hij: wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, het evangelie. En vandaar mijn volgorde. Geloof, liefde en hoop. En in Galaten 5, u hoeft niet op te zoeken, ik noem het even, maar dan gaan we even zien dat ook een tekst is waarin diezelfde drie begrippen zo naar voren komen. Wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. In Christus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesnedene, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. En in Efeze 4, daar komen we ook weer die woorden tegen. Met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Eén lichaam, één geest, we zijn tot één hoop geroepen. Eén Heere, één geloof. En in 1 Thessalonicenzen 1, dat we zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop. En in 1 Thessalonicenzen 5, laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en van liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. En in Efeze 1, daar zegt Paulus: ik heb gehoord van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, en dat we niet ophouden om met verlichte ogen van uw verstand te weten wat de hoop van zijn roeping is. Nou, zo even een paar teksten waarin je steeds weer opnieuw die drie begrippen, geloof, liefde en hoop, tegenkomt. En is natuurlijk niet voor niks. Want dat zijn woorden die hebben alles met elkaar te maken. En dan gaat het me niet om dat je eerst de een zou moeten hebben om het andere. Weet je, dat je eerst zou moeten geloven omdat je anders geen liefde zou kunnen hebben. Of zonder geloof heb je geen hoop. Daar kun je allemaal zelf verbindingen van maken. En waarschijnlijk kloppen ze ook allemaal. Want ze hebben natuurlijk met elkaar te maken. Het is niet voor niks dat in die verschillende teksten die ik noemde, en met name dan hier in Colossense 1, die woorden ook door de apostel gebruikt worden. Er is geloof, er is liefde en er is hoop. Ja. Geloof, dat is vertrouwen op wat gesproken is. En dat is belangrijk als je dat eenvoudige principe maar eens goed vasthoudt. Hebreeën 11 zegt: het geloof nu, je zou kunnen zeggen een soort definitie, is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. En dan zeg ik er zelf bij, als je nou geloof hebt en je hoopt ergens op, dan brengt dat mee dat in het leven naar die hoop toe je een leven vol liefde hebt. Want wat geloofde je? Daar komen we straks nog op. Je geloofde het woord van God. En God is immers liefde. Met andere woorden, die drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Liefde. Het woord wat hier gebruikt wordt, en in al die versen, dat is het bekende woord agape. En dat, je zou kunnen zeggen, dat is onvoorwaardelijke liefde. Dat is geen liefde die zegt, nou, ik moet eerst wat krijgen, want dan geef ik ook wat. Want zo werkt het bij mensen vaak, hè. Dat is dan de uitdrukking die we dan vaak gebruiken. Liefde, ja, maar dat is een kwestie van geven en nemen. Liefde, maak ik er nu van, is alleen maar geven. En het mooie is, als iedereen daar invulling aan geeft, namelijk dat liefde geven is, dan heb je vanzelf mensen die dus ook ontvangen. Dus met andere woorden, als liefde gegeven wordt, ontvang je ook automatisch. Daarom, liefde is een kwestie van geven. En het ontvangen krijg je er gratis bij. En wat wij er vaak van maken is, ja, maar ik moet ook wel wat ontvangen. Want anders dan stop ik een beetje met zelf geven. Stel je voor dat de Heere God dat zou doen. Nee, God is liefde. Hij geeft. We hebben het net gezongen. God gaf zijn zoon. En omdat wordt gegeven, zijn er altijd mensen die dus ook ontvangen. Want daarom wordt het gegeven. Zodat een ander het kan ontvangen. Precies. Liefde, onvoorwaardelijke liefde. En waar is die op gebaseerd? Die is gebaseerd op de genade die God geeft. Want de Heere God zou ook kunnen zeggen, ja, waarom zou ik moeten geven? Nou, omdat God genadig is. Hij geeft het terwijl je het niet verdient. Dat is de genade van God. En dat is dus ook de liefde van God. En het mooie is, in 1 Korinthe 13, daar staat iets heel moois over die liefde. Ja, staat van alles. Maar één ding wordt heel duidelijk. De liefde vergaat nooit. De liefde vergaat nooit. Met in je achterhoofd die tekst uit 1 Johannes 5... God is liefde, heb je natuurlijk wel in de gaten. Ja, dat is logisch dat de liefde nooit vergaat. Want God vergaat nooit. Die blijft bestaan. Die is van altijd. Van oudsher tot, nou ja, tot voor zover de Bijbel zegt, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Enzovoort, enzovoort. De liefde vergaat nooit. Hoe zit het dan met geloof en hoop, vergaan die dan wel? In zekere zin zou je kunnen zeggen, die vergaan op een gegeven moment wel. Want niet voor niks staat er geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. De liefde vergaat nooit. Want geloof heeft te maken met het vertrouwen op het woord van God. En wanneer is er geen geloof meer nodig? Op het moment dat dat hele woord van God vervuld is. Dan is het vol geworden. Dan hoef ik niet meer te geloven op iets wat God gezegd heeft, want het is allemaal vervuld. En zo is hetzelfde met de hoop. Ja, zo is het ook met de hoop. Hoop heeft te maken met datgene wat komen gaat. En waarvan je zeker weet dat het zal zijn. Maar op het moment dat het er is, hoef ik er niet meer op te hopen. Want dan ben ik er deel van geworden. Dus ook hoop zal op een gegeven moment ophouden, want dan is het werkelijkheid geworden. Dan is het geen hoop meer, maar dan is het zo. En dat is dus ook bij geloof zo. En wat overblijft, is altijd de liefde. De liefde in de eerste plaats van God. Maar die is ook in de harten uitgestort. En in ieder die uit het geloof leeft. En die in de hoop leeft. In de wetenschap dat dat eens bewaarheid wordt, realiteit wordt. Deelt in de genade van God en dus ook in de liefde van God. God is liefde. Wat die hoop betreft, dat is ook wel bijzonder. We waren in Colossense 1, hè? Als u eens met me leest, vers 23. Vers 23. Daar staat, als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in heel de schepping onder de hemel, waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Aan hen, aan de schepping die onder de hemel is, heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen, onder de volken. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Dat is een mooi aspect van die hoop. Deze hoop die u en ik hebben, Christus in u, de hoop op de heerlijkheid, dat is niet een hoop waarvan je als het ware zegt, nou ja, ik zit hier, ik hoop dat het komt. Want dan hoop je dus iets op wat er naar je toe moet komen. Dat is ook wel bijbels trouwens. Petrus heeft het daarover. Die heeft het namelijk over een hoop die is weggelegd in de hemelen. En die bewaard wordt om naar de aarde te gaan. Maar dat is de context voor, even kort door de bocht, dat volk van Israël hier op deze wereld. Die hopen op een hoop die is weggelegd in de hemel, die bewaard wordt in de hemel en die naar de aarde toe gaat komen. Dat is de wederkomst van de Heer. Maar de hoop waar Paulus het over heeft, die te maken heeft met onze hoop, Christus in u, de hoop der heerlijkheid, dat is niet een hoop die naar ons toe komt. Nee, dat is misschien lastig te zeggen, maar het is net andersom. De hoop die u heeft, is dat wij naar onze hoop gaan. Want wie is die hoop op de heerlijkheid? Dat is Christus. En wat zegt Colossense 3? Uw leven is verborgen met Christus in God. En als hij verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij verschijnen met hem. Wij gaan naar onze hoop toe. We zullen met hem verschijnen in die heerlijkheid. En die erfenis en de positie in het bovenhemelse ontvangen. Want de hoop, en dat is wel een belangrijke. Nou ja, we lezen het in Colossense 1 vers 27. Die hoop, dat is Christus. Dus dan moet je maar eens op je woorden letten als je zegt wat je hoop is. Ik hoop, ja, voor de gelovigen in deze tijd is dat de hoop op de heerlijkheid. Christus in u. Christus, dat is de hoop waar we naartoe zullen gaan. Nog één, want ik maak zometeen de slag naar kerst, dat u het vast weet. Want u zult denken, ja, waarom heeft hij het over geloof, hoop en liefde? We gaan zometeen naar kerst toe. Nog één ding over die liefde. Dat was wel mooi, die tekst die ik las. En even zien, in Colossense 1. Daar trof mij nog een gedeelte in vers 6. Daar staat over geloof, liefde en hoop. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld. En het draagt vrucht, zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo heeft u ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Met andere woorden, die gelovigen daar in Colosse, die hadden de genade van God ontvangen. Paulus dankt daarvoor en dankt ook voor de liefde die er onderling is. Dat lazen we al in vers 4. De liefde die u hebt voor alle heiligen. Alleen, om nou de verbinding te maken met die hoop, moet u eens lezen wat er staat. de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Niet weggelegd om daaruit te komen en hier op aarde om met ons samen te zijn, maar die hoop die zijn positie in het hemelse heeft, en wij zullen daar ook eenmaal zijn. Maar wat mij trof, wat is de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop. Dus waarom is er liefde onder broeders en zusters daar in die gemeente in Colosse, zegt Paulus? Nou, hij zegt niet, omdat jullie zo lief en aardig tegen elkaar doen, jullie helpen elkaar heel erg. En jullie staan elkaar heel erg bij. En als de een een ongeluk heeft gehad, dan helpt de ander. Daar blijkt het helemaal niet over te gaan. De liefde. En wat is dan het motief? Waarom is er liefde? Nou, zegt hij, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. En dat is wel een bijzondere. Want wat ik al zei, als wij invulling geven aan liefde, dan heeft dat vaak te maken met, die is gebaseerd op het verleden. Wat we hebben meegemaakt, hoe we iemand hebben leren kennen. Ah, die bevalt mij wel. Die is wel aardig. Daar kan ik wel goed mee. En dan groeit er van alles. Dan is dat liefde gebaseerd op wat er gebeurd is. Met als gevolg wel of in meer of mindere mate enige liefde. Zo werkt dat bij mensen. Maar zo blijkt dat dus hier niet te gaan. Hier gaat het over liefde onder elkaar. Vanwege de hoop. En dat is dus de toekomst. Vanwege de positie die je hebt in Christus. Dat hij al in de hemel is. En dat we in geestelijke zin daar ook bij zijn. En eens ook met hem zullen verheerlijkt worden. En geopenbaard worden in die heerlijkheid. Dat is de reden dat er liefde is onder elkaar. En dat is misschien net anders dan wat wij vaak doen. Die Colossenzen, die zagen elkaar als het ware in de heerlijkheid die straks geopenbaard gaat worden. Ja, nu, als je naar elkaar kijkt en naar elkaar hoort, dan zie je nog onvolkomen dingen en dan klopt er vaak misschien het een en ander niet en zo. En dat is dan voor ons vaak reden om, in zijn algemeenheid gezegd, die ander wel of niet lief te hebben. Ja, maar Paulus zegt, liefde die je voor alle heiligen hebt, vanwege de hoop die er is en die voor je is weggelegd. Vanwege Christus. Of, zoals Paulus tegen Sander zegt, wij zien elkaar niet meer naar het vlees, maar we zien elkaar in Christus. En dat is natuurlijk best lastig. We zien elkaar als de volmaakte in Christus. En misschien is het ook wel een goede tip om met die ogen mekaars onvolkomenheden en mekaars onhebbelijkheden van het moment maar te verdragen. Want je hebt hoop. En zo'n hoop doet met recht leven en liefhebben. De blijde hoop op de toekomst is daarom een bron van liefde. Die blijde hoop die we hebben, is niet belast door het verleden. Maar je zou kunnen zeggen, die wordt verlicht. In deze tijd letterlijk. En maar figuurlijk ook, die hoop wordt verlicht vanuit de toekomst. Ja. Wij hebben de verlossing. Wij danken de Vader die ons daarvoor bekwaam heeft gemaakt. Geloof, liefde en hoop. En toen dacht ik, die personen waarin wij in het kerstverhaal dan vaak naar voren halen. Maria, de herders, de wijzen uit het oosten. Simeon, ik heb er maar 4 genomen. Die blijken ook een geweldig getuigenis te geven over die geloof, die liefde en die hoop. En daarmee kunnen we ook vaststellen, dat heeft vooral iets te maken met wat een gelovige betreft. Heeft niet te maken met alleen u en mij in deze tijd. Maar geldt voor elke gelovige. Geldt voor iedereen die zich verbindt aan het woord van God. Geloof. Vertrouwen op wat is gesproken. Maria. Nou, Maria die geeft, ik ga niet al die geschiedenissen lezen met u, maar ik doe ook een beetje beroep op uw Bijbelkennis. En dan noem ik een aantal dingen. Wat deed Maria? Maria luisterde naar het woord van de engel. Waar luisterde ze naar? Ze luisterde naar het woord van God. Want een engel is een boodschapper van God die Gods woorden doorgeeft. Dus dat woord van God komt tot Maria. En wat zegt ze dan? Als de engel haar vertelt, nou Maria, je zal zwanger worden en een zoon baren. Die zal Christus genoemd worden enzovoort. Hij zal op de troon van zijn vader David zitten. En dan staat er, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Mij geschieden naar uw woord. Ja, dat is geloven. Dat is het woord aannemen wat gesproken wordt. Ook al snap je er geen ene bied van. En dat je denkt, ja, maar hoe kan dat nou? Hoe moet dat dan? Met je verstand zit je erover na te denken en je denkt, ja, maar dat is niet normaal. Dat kan eigenlijk helemaal niet. En dan gaat het erom, en precies wat Maria deed, geloof je? Stel je je vertrouwen op het woord dat God gesproken heeft. En wat dus belangrijk is om vast te stellen, is het woord van God. Want hoeveel mensen geloven niet een woord waarvan je moet vaststellen, maar dat is helemaal niet van God. Dat lijkt misschien wel op het woord van God, maar het is het woord van God niet. En misschien dat zo'n engel Maria daar heeft bij geholpen om te zien, hé, dat is van God. Hij zegt ook, ik ben Gabriël, die voor God staat. Maar de tegenstander, heeft er ook een handje van. Die tovert een engel tevoorschijn en laat mensen denken dat ze een engel hebben gezien en het was het woord van God. Nou, dan moet je dat wel toetsen aan wat het woord van God daarvan zegt. En dan kunnen we simpelweg zeggen dat dat niet de wijze is waarop God in deze tijd spreekt. Nee, want als je de Bijbel bestudeert, dan zie je ook dat engelenboodschappen te maken hebben met het werk en het plan van God met zijn volk Israël op deze aarde. Daar horen engelen bij. Niet bij de gemeente. Nou goed. Voor de herders geldt precies hetzelfde. Die zitten daar in het veld en wij zeggen dan, ze zitten bij een kampvuurtje. Ik weet niet of dat zo is, misschien is het wel zo. Ik kan me er alles bij voorstellen. Die houden de wacht bij de schapen. En dan opent zich daar de hemel. Dan is daar ook weer een engel en een hemelse legermacht. En ook de engelen, of de herders, luisteren naar het woord van de engel. Er staat in Lucas 2, vers 18, dat als ze dat woord gehoord hebben, dat de herders het woord ook bekend gingen maken later. Met andere woorden, dat is wel mooi, ze hadden het woord gehoord. Ja, het woord van God. Het woord, met hoofdletters. Dat was geloven. Ze luisterden naar het woord van de engel. En ze handelden overeenkomstig. Want wat zeggen de herders? Als de engel verteld heeft, in Bethlehem, een kind in doeken gewikkeld, liggende in een kribbe. Kom, laten we naar Bethlehem gaan. Ze geloofden dat woord. Ze vertrouwden erop. En als je je vertrouwen stelt op het woord van God, dan kom je niet beschaamd uit. Want inderdaad, ze vinden in Bethlehem in een kribbe dat kind in doeken gewikkeld. Ja, dat is ook wel logisch, want God had het al gezegd. En ze maakten vervolgens dat woord bekend. Dat er een kind geboren was, in doeken gewikkeld, dat hij in een kribbe in Bethlehem lag en dat het de verlosser zou zijn. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor de mensen van het welbehagen. Dat was Gods woord. En de herders maakten het bekend. Ze geloofden. Voor die wijzen geldt precies hetzelfde. Die hebben geen woord van een engel gehoord. Maar die hoorden het woord wat in de hemel geschreven was. Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer. Het uitspansel verkondigt zijn werk. Want ze zagen een ster. En hoe dan ook, ze wisten dat die ster die ze in het oosten hadden gezien, verkondigde, er is de koning der Joden geboren. Want wat is de vraag die zij stellen? Waar is de koning der Joden? Dus wat geloofden zij? Ze geloofden dat de koning der Joden er was. Want, zeiden ze, we hebben zijn ster in het oosten gezien. God heeft zijn woord middels in dit geval de natuur gesproken. En de wijzen hadden het gezien. Die ster was in het oosten. Dat is ook wel weer mooi. Niet in het westen. Want het oosten is in de Bijbel de plaats van oorsprong. De plaats waar God woont. Kun je ook in de psalmen vinden. Hij troont in het oosten. Dat is ook waar de zon opgaat. Beeld van de Heere zelf. Die komt uit het oosten. De Bijbel zegt ook, hoe zal de komst van de Zoon des Mensen zijn? Gelijk de bliksem flitst. Ook van oost naar west. Hij komt van het oosten en gaat naar het westen. Het westen is in de plaats, is in de Bijbel de plaats van God af. Dat is deze wereld. En het oosten is de plaats waar God is. Wij hebben zijn ster in het oosten gezien. Dat is van Gods wegen. Over westen gesproken. Als Jona een opdracht krijgt om te gaan getuigen van het woord van God. Dan denkt hij, ja, u kunt me wat. En hij loopt van God weg. Nou ja, hij vaart van God weg. Waar gaat hij heen? Naar het westen. Van God af. Hij ging richting Spanje namelijk. Maar goed, even terzijde. We hebben zijn ster in het oosten gezien. Waar is de koning? Ze geloofden. Ze waren er heilig van overtuigd. Ze hebben hun spullen gepakt. Ze hebben een lange reis ondernomen. Dat doe je niet als je denkt, nou, wat is de kans van slagen? Bijna nihil. Nee, ze wisten het zeker. Ze geloofden. En ook mooi is die Simeon. U kent dat verhaal, hè? Die man die in de tempel komt als de Heer Jezus daar als klein babytje gebracht wordt. Omdat Jozef en Maria deden wat de wet voorschreef. En dan staat er in Lucas 2, vers 26 dat Simeon een goddelijke openbaring had gehad. Hij was ook door de geest in de tempel. Met andere woorden, hij heeft of iets gezien of iets gehoord van God. Namelijk, hij had sowieso al gehoord dat hij niet zou sterven voordat hij de zaligmaker, even zien hoe staat het er precies, want het zijn mooie woorden in Lucas 2, vers 26. Hij zou niet eerder sterven dan dat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En Simeon geloofde dat. Door de geest gaat hij naar de tempel en het gaat bewaarheid worden. Hij geloofde het woord van God en hij was er in de tempel. En warempel. Daar is dat kind, hij neemt het in zijn armen en dan zegt hij, dat is wel mooi, nu laat uw Heere uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Met andere woorden, het was niet een eigen behoefte van Simeon dat hij dacht, nou Heer, ik heb nu de gezalfde van u gezien, ja, nu mag ik wel sterven, want mijn leven is voltooid. Nee, dat is eigen invulling. Maar Simeon zegt, nu laat uw Heer uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Ook daarin hield Simeon vast aan het woord wat God gesproken had. En nu heb ik de gezalfde des Heeren gezien. Volgens het woord. Ze hebben dus allemaal geloofd. Ze vertrouwden op het woord van God. Die vier, laat ik ze hem even zo noemen, die hadden ook allemaal hoop. Hoop, dat betekent wat het gaat worden, hè? Dat is bij Maria trouwens wel heel mooi en letterlijk. Die heeft 9 maanden rondgelopen. En haar buik werd steeds dikker. En waar hoopte zij op? Wat was haar hoop? Ja, En dat wist ze ook helemaal zeker. Het bewijs van de dingen die je niet ziet. Ze zag er niks van. Maar ze weet het gaat gebeuren. Dat kind wordt geboren. De koning der Joden. De gezalfde des Heren. Met andere woorden, Maria was degene die heel letterlijk haar hoop gevestigd had op het tevoorschijn komen van dat kind. Er is maar één vrouw die dat heeft kunnen zeggen, dat is Maria. Maar in geestelijke zin geldt het voor elk mens. Dat je je hoop vestigt op die ene die tevoorschijn is gekomen, namelijk de Heer Jezus Christus. Daar had zij haar hoop op. Dat is wel mooi, want dat plaatst ons bij wat we lazen in Colossense 1. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En dat Christus in u, dat betekent Christus onder de volken, te midden van de volken, waar wij nu zijn. Daar is Christus ook. Christus is de hoop van de heerlijkheid. Nou, dat was bij Maria dus heel letterlijk. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Die hoop is dus een persoon. Christus. Hetzelfde is voor de herders. Als er verteld wordt, ik verkondig u grote blijdschap, zegt de engel. Wat is die grote blijdschap? Wat is de hoop waarop ze zich kunnen vestigen? Ik verkondig u grote blijdschap. De zaligmaker, Christus de Heere, is geboren in de stad van David. Ook daar is de hoop de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is de hoop. En de wijzen? Nou, we hebben het eigenlijk al gezegd. Die geloofden de ster, de geboorte van een koning. En wat was dus de hoop die ze hadden? De hoop was die persoon. De koning der Joden. Waarvan we weten uit Gods woord en uit Gods plan dat dat eens de koning der koningen en de Heere der Heren zal zijn. De persoon van de Heer Jezus Christus. Dat is de hoop. En bij Simeon is het ook zo mooi vermeld. In Simeon, ik heb hier Lucas 2 nog voor me, vers 25. Er was een man in Jeruzalem, zijn naam was Simeon. Hij was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte, ja wat verwachtte die? Wat was dus zijn hoop? Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En hij dacht misschien wel aan Jesaja. Wat is het, 40 of 41? Troost, troost mijn volk. Ja, maar over wat of wie hebben we het dan? Ja, natuurlijk over de persoon van de Heer Jezus. Dat is de trooster. Dat klopt ook wel, want de Heer Jezus zegt dat ook zelf. Als ik er niet meer ben, zegt hij in Johannes, dan stuur ik een andere trooster. De geest. Ja, maar hij was zelf in eerste instantie ook al de trooster. En Simeon die zegt, of die verwachtte, die had de hoop op de vertroosting van Israël. De vertroosting van Israël. En dan ziet hij dat kind. De gezalfde des Heren. En dan zegt hij, nu kan ik gaan, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Die zaligheid. Eigenlijk in gewoon Nederlands zouden we eigenlijk dat woord redding moeten gebruiken. Mijn oog heeft de redding gezien. Wat heeft zijn oog dan gezien? Ja, dat babytje zo, klein in doeken gewikkeld misschien ook nog wel. Maar dat was de redder. De persoon van de Heer Jezus Christus. Dat was de hoop. De redder. De gezalfde van de Heer. En Maria had dus hoop. En Simeon had hoop, de gezalfde van de Heer. Simeon trouwens betekent, dat is ook wel mooi, horende. En dat heeft natuurlijk alles met geloven te maken. Dat je hoort, luistert naar het woord van God. Nou, dat deed Simeon. Hij was een horende, een gelovige, die hoop had. Ja, dat is logisch, want die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En ik zei al, Maria heeft dus hoop. En zij hoopte op die verlosser. In haar was, heel letterlijk. Wij hebben ook die hoop. Net zoals Simeon. De redding, mijn ogen hebben uw zaligheid, uw redding gezien. Weet je dat wij die redding ook hebben gezien? Die redding is namelijk bekendgemaakt. Die hoop is bekendgemaakt. Dat heil is bekendgemaakt. U kent allemaal die tekst. Handeling 28. Het zal u dan bekend zijn, zegt Paulus, dat de zaligheid van God, zelfde woord, de redding van God, aan de heidenen, aan de volken gezonden wordt. En die zullen luisteren, geloven het woord van God. Wie is dat heil? Wat is dat heil? Dat is Christus. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Daarvan ben ik een dienstknecht geworden, zegt Paulus, om dat te verkondigen. Christus onder de volken. Mijn ogen hebben uw zaligheid, uw heil, uw redding gezien. Precies. Een markant punt. Christus is die rijkdom, de hoop van de heerlijkheid. Nou, geloof, hoop en het laatste aspect liefde. En ook dat vind je bij alle vier weer terug. Liefde had te maken, weet je nog, onvoorwaardelijke liefde gebaseerd op Gods genade. Wat zegt de engel tegen Maria? Maria, je hebt genade gevonden bij God. Jij hebt genade gevonden bij God. Gods liefde openbaart zich. En Maria wordt daar deelgenoot van. Had ze dat verdiend? Had ze goed haar best gedaan? Had ze elke zondag psalmversje opgezegd? Wat dan ook maar. Wel, nee, daar gaat het helemaal niet om. God geeft zijn liefde. God geeft zijn genade. Je hebt genade gevonden bij God. Dat is de boodschap. Maria. Ook die herders. Ook die herders spreken van liefde. Ja, dat staat nergens zo letterlijk dat ze vervolgens heel lief waren tegen elkaar of zo. Nee. Maar denk nou even aan de liefde, de onvoorwaardelijke liefde, verbonden met de genade die God geeft. En wat lezen we van die herders? Dan zijn ze daarin in de stal, nee niet in de stal, in de plaats geweest waar dat kindje lag, in die kribbe. In die broodbak, zeer waarschijnlijk. En dan hebben ze het brood des levens gezien, het licht der wereld. Voor mensen waarin God een welbehagen heeft. En dat zijn zij ook. Mensen van het welbehagen. En dan staat er, dan zijn ze klaar. En dan gaan ze weg. En dan staat er in Lucas 2 vers 20. En ze loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Dus wat was de uitwerking van hun geloof? En de hoop die ze zagen? Ze loofden God om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Ze loofden. Dat heeft alles te maken met het leven wat ze hadden. En wat ze zagen. En hoe je het ook wendt of keert. Loven en leven heeft alles te maken met uiteindelijk ook liefde. Want dat is wat God geeft. Hij is te loven vanwege het leven en de liefde die hij openbaart. Met andere woorden, vanwege Gods liefde geopenbaard, ook aan die herders, loofden ze God. Ook hierin is dus de liefde niet gebaseerd op, nou, we hebben al een tijdje met elkaar opgetrokken en ik vind jou wel aardig. Ik vind jou wel lief. Nee, bij die herders was ook hun liefde en hun leven en hun loven gebaseerd op de hoop die ze gezien hadden. Wat de toekomst zou zijn. En ze getuigen daarvan. Die wijzen, ook die hebben alles te maken met liefde. Ze betoonden namelijk het een en ander. Wij noemen dat dan ze betonen liefde. Maar dat deden zij doordat zij hun schatkisten openden. En ze betoonden met goud, wierook en mirre ere aan de koning. Ze gaven. Ze zaten niet te wachten om te ontvangen. Nee, ze gaven. En dat is een aspect van liefde. Goud, wierook en mirre. Ze gaven wat ze hadden. Goud spreekt van de heerlijkheid van God. Laten we zeggen, het ultieme, het mooiste, het kostbaarste van God zelf, zijn heerlijkheid. Wierook is een aspect wat natuurlijk te maken heeft met de priesterdienst en het feit dat ook Christus de hoge priester is. De hoge priester, die met zijn eigen bloed naar binnen is gegaan. Wierook. Want als de hoge priester dat werk deed, dan deed hij dat, laten we maar zeggen, in ons spraakgebruik, in een walm van wierook. Dus spreekt van die priesterdienst, goud en wierook. De koning der koningen, die ook koning en priester is. Dat is ook wel mooi, want later vind je nog een tekst in Jesaja, of niet later, eigenlijk eerder vind je een tekst in Jesaja, die spreekt over de toekomst van Israël met de Heer Jezus Christus als de koning aan het hoofd van dat volk. En dan staat er in Jesaja 60, vers 6, een menigte kamelen zal u bedekken, de kamelen van Midian en Eva, ze zullen alle uit Sheba komen. Goud en wierook zullen ze aandragen, ze zullen de loffelijke daden van de Heere boodschappen. Dat is wanneer alles tot een goed einde is gekomen. Dan zal de koning van Israël verheerlijkt worden en de volken zullen goud en wierook komen aandragen. Dan zie je weer datzelfde beeld. Hij is koning en priester. Hé, dan mis ik er wel een van de drie die wijze gaven. Dat is namelijk mirre. Ja, dat is ook logisch. Want goud en wierook hebben te maken met inderdaad ook de toekomst, hoe hij zich zal openbaren als koning en priester. Mirre heeft helemaal niet te maken met de overwinnaar zijn. Mirre heeft te maken met het lijden van de Heer Jezus. Met het lijden. En u kent wel die geschiedenis. Ik pak hem er even bij, want die teksten die geven soms precies de juiste woorden aan. Matteüs 26, vlak voordat de Heer Jezus gaat sterven, dan is hij in het huis van Simon de Melaatse in Bethanië, in het huis van smart. En dan komt er een vrouw naar hem toe met een albasten fles en zeer kostbare zalf. En ze goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. In een andere evangelie lezen we dezelfde geschiedenis, alleen dan lezen we dat ze het ook op zijn voeten liet. En dat is dan nardesmirre. En ze droogde die voeten af met haar haren. In ieder geval, ze zalft met mirre de lijdende knecht des Heren. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt daar wat van. Want het was het gevolg, de discipelen die zagen, die zeggen, wat een verkwisting, vers 9. Deze zalf had duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen, Matteüs 26, vers 10, waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. Dus vanwege die mirre, die zalf, die olie, waarmee zij hem zalfde, zegt de Heer, zij heeft een goed werk aan mij verricht. Een goed werk. Wat is een goed werk? Nou, u en ik. Wist u dat? U en ik zijn een goed werk. Paulus zegt in Filippenzen 1, vers 6, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Christus. Wij zijn zijn maaksel, Efeze 2, vers 10, geschapen in Christus om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Goede werken, die doet God. En plaatst die in mensen. Gods goede werk. Gods goede werk. Dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Die geleden heeft, die aan de mensen gelijk geworden is. Die een dienstknecht is geworden. Die gegaan is in de dood. Ja, de dood des kruises. Zo is hij vernederd. Dat was een goed werk. Daar spreekt die mirre van. En daarom zegt de Heer Jezus tegen die vrouw die dat gedaan heeft, zij heeft een goed werk aan mij gedaan. Goed werk. Want het paste in Gods plan. Uit liefde. En God heeft dat goede werk gedaan uit liefde. Dat is die tekst die ik al een paar keer noemde. Hè? 1 Johannes 4. Het goede werk in ons komt voort uit de liefde van God. En daar willen we dan ook mee afsluiten. Hierin is de liefde, niet dat wij die God lief hebben, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons heeft lief gehad. 1 Johannes 4 vers 10. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten wij elkaar ook lief hebben. Vanwege de hoop die voor ons is weggelegd in de hemel. Paulus spreekt van de liefde onder gelovigen onder elkaar. Omdat God ons heeft lief gehad. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde in ons is volmaakt geworden. Hieraan weten we dat wij in hem blijven en hij in ons. Doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. God is liefde. En die wijzen uit het oosten, die dat goede werk betonen, die liefde betonen, door inderdaad hun schatten te openen, te geven wat ze zelf hebben, geven blijk dat ze precies snappen wie die koning der koningen is. En als laatste Simeon. Hoe komt de liefde die Simeon heeft er naar voren? Nou, misschien heel menselijk. Hij heeft geloofd. Hij hoorde. Zo heette die ook. Naar het woord van God. Hij had de hoop. Want mijn ogen hebben uw heil gezien. En waaruit blijkt dan de liefde die hij had? Nou, ik zou willen zeggen precies dat wat God met de hele mensheid doet. Wat doet Simeon? Hij neemt het in zijn armen. Het is niet zo, dat is wel mooi. Het is niet zo dat dat kindje daar in die armen van Jozef of Maria en dat hij erbij staat en zegt, nou ja, dit. Nee, hij neemt het in zijn armen. En als je iets in je armen neemt en, laat maar zeggen, tegen je borst aandrukt, dan betoon je daarmee liefde. Dan geef je wat. Dan geef je misschien alles wat je hebt. En dan staat hij daar in zijn armen met de redder, de gezalfde des Heren. En dan zegt hij ook, nu laat uw Heer uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw heil, de redding, de hoop op de heerlijkheid gezien. En hij heeft zichzelf als het ware daarmee vereenzelvigd. Hij zegt, zo is het. Hij nam het in zijn armen. En dan staat erbij dat hij niet gewoon wat zei. Nee, wat hij zegt wordt gekenmerkt als hij loofde God. Nou, dat is liefhebben. Dat is dankbaar zijn voor de genade die betoond is. En zeggen, ach Heere God, dank u wel voor dat alles. Nou, zo vier mensen of groepen van mensen die ook in dat, laat maar zeggen, in dat kerstverhaal geloof, liefde en hoop betoonden. En ik hoop dat in onze levens dat net zo mag zijn. Dat we luisteren naar het woord van God. Dat we de hoop hebben, de hoop der heerlijkheid. En in geestelijke zin zijn we al één met die hoop, met die redding. Maar eens zullen we met hem geopenbaard worden. En dat betekent dat er voor hier en nu liefde is. Omdat God ons heeft lief gehad. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor uw liefde, voor uw redding en voor uw woord, waarin wij ons vertrouwen mogen stellen. Dank u wel voor de geweldige zorg die u heeft. En dat alles geopenbaard in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we het mogen ontdekken, dat we het mogen lezen, mogen overdenken. En dat het een plaats mag hebben in ons leven. En dat we net zoals Simeon, de horende, mogen geloven en ons geestelijk oog richten op de hoop En dat we in liefde, vanwege de genade die om niet was, dat we die hoop, die redding tegen ons aandrukken. En onszelf daaraan overgeven. Dank u wel voor die blijde boodschap. Wees u met ons de rest van deze dag, wat we doen, waar we zijn, wat we ook nog ondernemen, of komende week. Misschien is het druk in de tijd naar kerst toe. Maar we mogen weten, u bent nabij. U bent onze hoop. We geloven in en vertrouwen in het woord dat u heeft gesproken. En dank u wel dat ons leven mag bestaan uit het geven van zoveel liefde. Omdat u ons dat eerst gegeven heeft. Dank u wel. Uit genade. Amen.